Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond eerst weer even terug naar Joël 2, vers 32. Het meest beroemde vers uit het hele boek. Joël 2, vers 32, waar staat: en het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En we hebben de vorige keer al vrij uitgebreid bij dit vers en zijn strekking stilgestaan. Mede omdat, het was mede zo uitgebreid, omdat het vers ook aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, en zelfs verschillende malen. En het belangrijkste deel van het vers blijkt dan te zijn de aanhef ervan, waar staat: het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. We hebben gezien dat het ook het uitgangspunt is voor de prediking van het evangelie, zoals gepraktiseerd door de apostel Petrus, zal ik maar zeggen, op de Pinksterdag, maar ook zoals uiteengezet door de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 10. En dat zijn de twee belangrijkste schriftplaatsen die je in dat verband zou kunnen bedenken, sowieso. Omdat de geschiedenis van Handelingen 2 is natuurlijk het aanbreken, de prediking bij het aanbreken van de tegenwoordige bedeling van de genade Gods. Terwijl in de Romeinenbrief in het algemeen de apostel Paulus de waarheden van het evangelie niet predikt, maar uiteenzet. Dat neemt niet weg dat je ze ook mag geloven op grond van wat Paulus dan erover zegt in de Romeinen. Maar niettemin is het niet een prediking van het evangelie daar, maar in de eerste plaats een uiteenzetting omtrent het evangelie. Een verklaring ervan, namelijk. En in beide gevallen komen zowel apostel Petrus als de apostel Paulus terecht bij dit vers. Dat zegt: het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Waarbij de apostel Paulus er ten overvloed erbij verklaart dat dat aanroepen wel degelijk inhoudt. Dat men ook gelooft, want hoe zullen ze aanroepen, zegt hij, in wie ze niet geloofd hebben. Zodat hier feitelijk ook gezegd wordt: al wie gelooft in de naam des Heeren zal behouden worden. En dat is precies wat de apostel Petrus predikt op de Pinksterdag en daarna. Dat we moeten geloven in de naam van de Heer, de naam, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, zegt hij daar. En dan is het inmiddels Handelingen 4 geworden. Dus het principe is dat al wie de naam des Heeren aanroept, in geloof uiteraard, die zal behouden worden. Dat zal zijn in Sion en in Jeruzalem, zoals het vers zegt, hebben we ook al tamelijk uitgebreid gezien. Want het is natuurlijk een belofte in de eerste plaats gericht aan Israël zelf en met name dan aan het Jodendom, twee stammenrijk, zo u wil. Maar in elk geval geldt het voor Jeruzalem en het is nu eenmaal algemene waarheid dat het evangelie gepredikt zou worden. Te beginnen bij Jeruzalem en daarna naar Samaria en dan tot aan de uitersten der aarde. Omdat dat nou ook eenmaal de opbouw is van het geopenbaarde koninkrijk straks in de toekomst. Dat begint ook bij Jeruzalem, dan Samaria. Misschien verklaar ik dat ook nog eens wat dat betekent. En daarna ook tot aan alle volkeren. Want er staat hier: op de berg Sions, namelijk Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. Want dat is inderdaad gebeurd. De Heer heeft de verlossing aangekondigd. In ieder geval een verlossing van Jeruzalem. En de naam Sion wordt met opzet daarbij vermeld, uiteraard. Omdat de naam Sion reeds eerder in dit Bijbelboek gehanteerd werd. Maar bovendien is Sion de naam van Jeruzalem wanneer het geplaatst is onder het nieuwe verbond. Daar komt het in het kort op neer. Daar gaan we het verder niet over hebben. Maar we komen dan bij de uitspraak dat er zal ontkoming zijn. En dan de toevoeging: gelijk als de Heer gezegd heeft. De Heer heeft namelijk gezegd dat er ontkoming zou zijn. En dan staat er ook hoe we dat hebben te zien. Er staat namelijk: en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En dat betekent dus dat deze ontkoming er is bij de overgeblevenen. Bij diegenen die overblijven. En dat betekent niet dat ze overblijven tussen de middag, omdat ze een lunchpakket hebben meegenomen. Maar het betekent verder alles ongeveer wat het woord maar kan betekenen. Deze overgeblevenen. In de eerste plaats betekent het namelijk dat deze overgeblevenen zijn degenen die levend overblijven. Anders gezegd, Het zijn degenen die overleven. Want dat betekent het. Het zijn overgeblevenen, dus overleven zij. In elk geval is dat de betekenis van de term die hier gebruikt wordt. Er zijn nog enige andere verschillende uitdrukkingen die ongeveer dezelfde betekenis hebben. Die in de Bijbel ook min of meer door elkaar gebruikt worden. En een van de andere uitspraken, een van de andere termen daaromtrent, betekent ook inderdaad letterlijk dat men levend overgebleven is. Dat is namelijk de term ontkomenen. De ontkomenen. Het wordt in dezelfde betekenis in het Oude Testament al gebruikt. Maar het is een ander woord. Een volk van overgeblevenen van het zwaard staat ergens. Dat betekent dat ze ontkomen zijn daaraan. Maar het woord ontkomenen wordt ook apart gebruikt. Want dat houdt inderdaad in dat men overgebleven is. En dat betekent dan tegelijkertijd dat degenen die niet overgebleven zijn, die zijn niet ontkomen. En zijn inderdaad gedood. Zijn omgekomen, hebben het leven verloren. Een van de andere betekenissen van deze termen is dat een overgeblevene is iemand die werkelijk overbodig is. Dat is weer een andere term. De overbodigen. Wij kennen dat woord wel, maar heb u die uitdrukking alles in de Bijbel gelezen? Nee, dat klopt dus. Het wordt anders vertaald, maar het bestaat wel. Dat zijn ook overgeblevenen, maar dan in de zin van dat ze er eigenlijk niet bij horen, dat ze overbodig zijn. Dat ze geen functie meer hebben. En dat is een van de andere woorden met dezezelfde betekenis. Overgeblevenen zijn namelijk overlevenden. Zij zijn ontkomen aan de vervolging en aan de verdrukking. Bovendien blijken ze overbodig te zijn. En dat lijkt me voorlopig wel genoeg. Want ik kan er toch werkelijk niet al te uitgebreid op ingaan. Misschien dat we dat bij een andere gelegenheid nog eens doen. Of op een bijbelstudiedag of zo. Maar het is interessant om te zien wie deze overgeblevenen, wie deze overbodigen of wie deze ontkomenen zijn. Het zijn namelijk, het is heel eenvoudig, het zijn namelijk gelovigen. En een gelovig is altijd zo te omschrijven. Hij is degene die overblijft. Wij thuis zeggen gewoonlijk, hij is degene die het laatst lacht. Dat kan alleen als je overblijft uiteraard. Hè? Hij is degene die het laatst lacht. Maar hij is degene die overblijft, hij is degene die ontkomt, die ontkomen is aan verdrukking, aan vervolging en feitelijk aan de dood. Maar bovendien is hij degene die ook overbodig is. Hij dient namelijk tot niks verder. Hij heeft geen werkelijke functie in de wereld, in te midden van de volkeren, in de wereld waarin wij ons nu bevinden. We hebben daar niet werkelijke functie. We zijn daar uitgehaald zoals het al in het begin van de avond al onder woorden is gebracht. Ook die betekenis zit allemaal in deze uitdrukking. De overgeblevenen, of eventueel de ontkomenen, of de overbodigen. Het zit er allemaal in. En ik wil u enige schriftplaatsen laten zien waar dezelfde uitdrukking als die hier gebruikt wordt in Joël 2 voorkomt. De eerste keer is dat in Genesis 45. Erg schilderachtige schriftplaats is dat. Komt namelijk voor in een heel bekende geschiedenis. Genesis 45. Dat is het hoofdstuk waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En daar moet u bij bedenken dat Jozef officieel de eerstgeborene is van de zonen van Jacob. De eerstgeborene onder zijn broers. Officieel had hij het hoogste erfrecht. Want dat ging niet naar Ruben, ook niet naar Juda, ook niet naar Levi, maar naar Jozef. Het is deze eerstgeborene, Jozef, die inmiddels onder koning van Egypte geworden is en die zich bekend maakt aan zijn broers. Die broers zijn dan diegenen die inderdaad in de praktijk ontkwamen. Weet u wel, ze woonden in Kanaan, maar er kwam daar hongersnood en zo. En toen werden ze gestuurd, min of meer, door vader Jacob naar Egypte, want ze hadden gehoord dat in Egypte nog het een en ander te eten was overgebleven. Dat was ook zo. En omdat dat zo was, bleven zij zelf over. Dat wil zeggen, ze ontkwamen aan de hongersnood, ze gingen naar Egypte, vonden daar inderdaad voedsel en dus feitelijk leven. Maar er was een complicatie, want ze vonden daar hun broer terug van wie ze dachten en in ieder geval hoopten dat hij inmiddels dood zou zijn. En dan staat er dat Jozef tot hen zegt, lees ik vanaf vers 4. Er staat, Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broer, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. In dat tot, dat duidt aan het doel, waartoe dit gebeurd is. Waartoe hè, dit gebeurd is. Hij is dus daarheen verkocht, tot behoudenis des levens. De bedoeling was dus, maar het was van God uitgezien, niet vanaf die broers gezien uiteraard, maar van God uitgezien was het de bedoeling dat Jozef inderdaad in Egypte terecht zou komen om te zijner tijd deze broers in het leven te behouden. Het zou zijn dus tot behoudenis des levens. Daar zit u al die gedachte uitgedrukt dat zij zouden overblijven. Dat is eigenaardig, want ze verkochten Jozef en inderdaad zij bleven over. Maar op een wat andere manier dan ze gedacht zouden hebben. En dan staat er in vers 6 van Genesis 45. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Ja, tot behouding des levens. Maar dat stond in vers 5. En hier in vers 7 staat. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En voor degene die het niet begrijpt, staat het er gewoon achter. Namelijk, om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Waaruit volgt dat het stellen tot overblijfsel hetzelfde is als het bij het leven behouden door een grote verlossing. Er staat er dan weg achter. En dat dit een grote verlossing is voor deze broers van Jozef, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat het een grote verlossing is en dat het ook is dat ze in het leven behouden worden, dat lijkt me duidelijk. Maar er staat dat het is om u een of tot een overblijfsel te stellen op de aarde of eventueel in het land. Afhankelijk van hoe we dat willen vertalen, dat doet er nou verder niet toe. Maar daarmee is die hele uitdrukking overblijfsel of stellen tot overblijfsel verklaard. Dat betekent namelijk inderdaad dat men bij het leven behouden wordt door een grote verlossing. En het zal duidelijk zijn dat als in Joël 2 gesproken wordt over het overblijfsel, dan is daar sprake van een grote verlossing. Dan is daar sprake van de verlossing van diegene die in Israël of uit Israël overblijven. En zij blijven over eenvoudig doordat zij de naam des Heren aanroepen. Want dat staat gewoon zo in Joël 2, vers 32. Zie? Maar deze broers van Jozef zijn daar al de uitbeelding van. Het moet ook duidelijk zijn dat Jozef hier een uitbeelding is van de Heer Jezus zelf, die zich in de toekomst bekend zal maken aan Israël en ongetwijfeld deze woorden tot hen zal spreken en zeggen, dit is gebeurd om tot behoudenis des levens. Dit is gebeurd om u tot een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Want er zijn heel wat parallellen tussen deze geschiedenis en de geschiedenis van de Heer Jezus straks bij zijn wederkomst. Immers dat vers wat we eigenlijk bestuderen, Joël 2 vers 32, dat spreekt over de uiteindelijke verlossing van het overblijfsel, wat er over is dus, in Jeruzalem. En dat is dan aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is ter gelegenheid van de verschijning van de Heer ook op de Olijfberg aan Israël. En zo'n gebeurtenis komt dus overeen met dat Jozef hier verschijnt aan zijn broeders. Hij zegt, kom eens bij mij, kom eens hier. Staat er volledig overcompleet bij, want het doet niks ter zake voor de geschiedenis. Maar er staat wel dat hij zegt, nader toch tot mij. En stel me zo voor dat als de Heer in de toekomst verschijnt, dat hij ook zal zeggen, nader toch tot mij. Weet je wel wie je voor je hebt? Jozef. Nou ja, in dat geval de zoon van Jozef in de toekomst. Nou ja, de zoon van Jozef van Nazareth, maar dat doet er nou niet toe, hè? In ieder geval is het de eerstgeborene, de zoon van Jozef. En zo hoort het natuurlijk ook. Er zijn meer verbindingen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Maar in ieder geval, die broers, dat wil zeggen, wat van Israël over is, zal daar verschijnen voor de Heer. En ze weten inderdaad niet wie ze voor zich hebben. zoals blijkt uit Zacharië 12 en 13, waar het ook zonder meer zo gezegd wordt. Zij weten niet wie ze voor zich hebben. En dan zal Jezus van Nazareth ongetwijfeld zeggen dat hij is Jezus, de zoon van Jozef. Hier staat, ik ben Jozef. Hij zal wel zeggen, ik ben de zoon van Jozef. Inderdaad, van Nazareth. Die Jezus van de christenen, die zal inderdaad aan hen verschijnen. En het is ook zo dat Zacharië 13, of 14 is het inmiddels, zegt dat ze zullen aanschouwen. Nee, vers 12, hoofdstuk 12 zegt dat van Zacharië. Ze zullen aanschouwen wie ze doorstoken hebben. En hoofdstuk 13 legt het verder uit, hoe dat dan precies is. Maar in elk geval is het zo dat de bekendmaking van Jozef aan zijn broeders hier een beeld is van de bekendmaking van de Heer Jezus aan de gelovigen dan. En ook dan zullen ze ongetwijfeld schrikken, want ik denk dat er niet veel voor nodig is om hen dan aan schrikken te maken. Want als zij niet weten wie ze voor zich hebben en de onbekende maakt zich bekend als Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth, dan zal hun ongetwijfeld schrik om het hart slaan, omdat zij heel goed weten dat het juist de Joden waren, het Joodse volk was, wat in eerste instantie het initiatief nam om Jezus van Nazareth te verwerpen en te kruisigen. Zodat degene die daar aan hen verschijnt, is inderdaad degene die zij doorstoken hebben. Dat blijft gewoon zo, dat is zo. En dan zijn de woorden die Jozef hier uitsprak tot zijn broers van toepassing. De Heer zal ongetwijfeld zeggen, ik ben Jezus, uw broeder, die gij verkocht hebt. En dan, maar nu, wees niet bekommerd, kunnen zich voorstellen, woorden van Jozef in de mond van de Heer Jezus, staande bij wijze van spreken dan op de Olijfberg, terwijl die mensen daar passeren, of terwijl hij ze dat zegt, of ik weet niet precies hoe ik dat moet vertellen, maar in ieder geval, bij die gelegenheid is dat, en hij zegt, maar nu, wees niet bekommerd, en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want zo is het gebeurd. En dat is bijna hetzelfde als wat de apostel Petrus zei in Handelingen 2, maar meer nog in Handelingen 4, wanneer hij zegt dat God op deze wijze vervuld heeft wat hij door de profeten gesproken had. Gij hebt hem gekruist, zegt Petrus, maar God heeft al zo vervuld wat hij door de profeten gesproken heeft. God heeft hem gemaakt tot de oorzaak van eeuwige zaligheid. Zo staat het in de Hebreeënbrief bovendien. Hè? God heeft hem daardoor gemaakt tot oorzaak van eeuwige zaligheid. God heeft hem gesteld tot behoudenis des levens. God heeft al zo vervuld wat hij tevoren gesproken heeft. En dat is precies wat Jozef zegt tot zijn broers. God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. En dan staat er, want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. Het was niet zo moeilijk om die lijn door te trekken. Want die 2 jaren die staan dan prompt voor de 2000 jaren waarin de Heer verborgen zou zijn voor Israël. Vanaf zijn dood en opstanding tot aan het einde van de 70ste week. 2000 jaar van 360 dagen per stuk. Leidt geen enkele twijfel. Dus dat verhaal, dat herhaalt zich nogal eens. Het zijn nu 2 jaren... Er is hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Of dat een chronologische toepassing heeft, dat denk ik niet. In de geschiedenis wel, maar profetisch niet. Ik denk dat de profetisch gewoon spreekt over de tijd waarin men dan leeft en waardoor men inderdaad uit genade zalig wordt, waarvan de 5 immers de uitbeelding is. Jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn, want 5 jaren zijn het niet, het zijn 33 jaren waarin de verdrukking dan nog voortduurt alvorens de 1000 jaren beginnen. Maar ik neem aan dat u dat algemeen bekend is langzamerhand. Maar dan zegt Jozef en dan zegt dus de Heer, doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Deze dingen zijn gebeurd, de verwerping van de Messias, de kruisiging van Jezus van Nazareth, het is gebeurd opdat er een overblijfsel zou zijn. Je moet er toch niet aan denken wat er zou gebeuren als hij niet verworpen zou zijn, als hij niet gekruisigd zou zijn. Nee, de enige die dan zou overgebleven zijn, zou Jezus zelf geweest zijn en verder niemand. Toch? Ja. Maar het is zoals de hoge priester zei, het is beter dat 1 sterft voor allen. En hij had groot gelijk, al wist hij dat niet. Maar zo was het ook. En hij stierf opdat er daarna een overblijfsel zou zijn. Opdat hij namelijk zou opstaan uit de dood. En daarmee de weg naar een nieuwe schepping, de weg naar een nieuw leven zou inwijden. En dat is de manier waarop dan inderdaad die behoudenis des levens of die grote verlossing tot stand zou komen, waardoor een overblijfsel gezet zou worden. Daar gaat het hier natuurlijk ook om. In werkelijkheid is Jozef zijn broers natuurlijk ver vooruit gegaan. Hij is gewoon wat eerder in het Egypte aangekomen. Hij is wat eerder verheerlijkt of verheven daar in Egypte, opdat hij zijn broers tot overblijfsel zou kunnen stellen. Het moet duidelijk zijn dat bovendien vaststaat dat ieder wie zich in geloof wendt tot deze onderkoning van Egypte, om zo te zeggen, wie zich wendt tot deze zoon van Jozef uiteindelijk, die zal inderdaad overblijven, omdat er geen andere mogelijkheid is om aan voedsel te komen. Er is geen andere mogelijkheid om aan leven te komen dan simpelweg door zich te melden bij de Heer, die de vorst des levens is, zei Petrus in hetzelfde verband ook in Handelingen 4. Dus waarom stierf hij? Waarom werd hij verworpen? Wel opdat hij zou opstaan uit de dood, opdat hij verheerlijkt zou worden. En het is deze verheerlijkte Jozef die daardoor op grond van zijn verheerlijking zijn broers tot overblijfsel kan stellen. Wel zo is het. Waarom werd de Heer verworpen en werd hij vervolgens verheerlijkt? Opdat hij uiteraard ons tot overblijfsel zou stellen. En met ons bedoel ik misschien niet alle aanwezigen, maar bedoel wel alle gelovigen uiteraard. Want alle gelovigen worden tot zo'n overblijfsel gesteld. Ieder die de naam des Heren aanroept. En hoe zal men dat doen zonder dat men gelooft? Zei Paulus, en dat hebben we vorige keer besproken. Die zal behouden worden. En zal dus inderdaad tot overblijfsel gesteld worden. Want zo staat het. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. Om u bij het leven te behouden. Zal behouden worden dus. Door een grote verlossing. En dat vind je hier net als in Joel 2 vers 32, een heleboel belangrijke woorden uit de schrift bij elkaar. Namelijk het overblijven, het leven, behoudenis en de grote verlossing. En deze redding van de broers van Jozef staat uiteraard model voor de redding van Israël. Straks in de toekomst aan het eind van de 70ste week. Maar bovendien staat het model voor de redding van ieder die maar overblijft, zal ik maar zeggen. Want zo is het nou eenmaal, er wordt geen mens behouden dan alleen door deze ene naam die men aanroept opdat men over zou blijven door één grote verlossing. Dat is het. De vraag is dus nu, wat is het overblijfsel? En het antwoord is heel eenvoudig, dat zijn alle gelovigen. Alle die eeuwig leven ontvangen blijven over. Dat is heel eenvoudig, want wie geen eeuwig leven ontvangt, blijft niet over. Sommigen lachen wel, maar niet het laatst. En daar hadden we het al over. Dat is toch een heel eenvoudige waarheid. Overgebleven zijn diegenen die uit deze oude schepping overgaan in een nieuwe. Want er zijn er uiteraard ook die weliswaar deel uitmaken van deze oude schepping, maar die niet overblijven. Die geen eten krijgen. Zo kun je het ook uitleggen. Maar in ieder geval, ze ontvangen geen leven, ze krijgen geen nieuw leven, ze blijven dus niet over. Het leven wat ze hebben, zullen zij verliezen. En daarmee is het uit. En de overgeblevenen zijn dus per definitie de gelovigen. En dat blijkt hier ook. Dan gaan we maar weer verder. Oh, wacht, nog even één opmerking dan, voor het geval dat. Eén ding is duidelijk, deze broers kwamen tot Jozef zonder te weten wie hij was. En dat is precies wat met Israël gebeurt aan het eind van de 70ste week. Zij zullen de naam des Heren aanroepen, maar zij weten niet wie hij is. In Zacharia lezen we dat dan ook uitgebreider. Dat ze ook niet alleen zullen zien wie ze doorstoken hebben, maar dat ze bovendien zullen vragen, wie bent u eigenlijk en wat zijn dat voor littekens enzovoorts. Precies zoals men op gelijksoortige wijze in het Johannes-evangelie vraagt, wie is die zoon des mens eigenlijk? Wat is, wij kennen hem niet. Wij weten als de Messias komt, zal hij altijd blijven, maar deze zegt dat hij weggaat. Of wij weten als de Messias komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. Maar deze komt uit Nazareth, dat is de zoon van Jozef, zeggen ze. Allemaal in het Johannes-evangelie. Men kent hem niet. En als ze hem de naam van Jehovah aanroepen aan het eind van de 70ste week van Daniel, dan weten ze ook niet werkelijk wie zij aanroepen. Anders hadden ze geweten wat die littekens waren in zijn handen en in zijn zij. Maar ze weten dat niet en dan vragen ze, wat is dat? En pas dan zal blijken wie hij is, dat namelijk Jehovah, de God van Israël, niemand anders is dan de Jezus van de christenen, zoals de Joden daar gewoonlijk over spreken. De Jezus van de christenen. Maar hij is Jehovah, dat is niemand anders. En nou we dat toch zo vaststellen, kunnen we meteen wel vaststellen dat er dus ook heel wat christenen zijn die de Heer aanroepen zonder te weten wie hij feitelijk is. Want die weten dit ook vaak niet. Denken daar ook niet over na. Begrijpen ook niet dat Jezus van Nazareth feitelijk God zelf is. Geopenbaard in het vlees. God die mens werd. Maar hij is dezelfde. En dezelfde die aan Mozes verscheen. Nou, in de brandende braambos of op de Sinaï of wat dan ook maar. Is precies dezelfde die later geboren werd. Hoe vreemd het ook klinkt, maar die later geboren werd in Bethlehem. En die nog later zijn leven gaf aan het kruis. Want degene met wie Israël ooit het verbond had, het oude verbond, is precies dezelfde als degene die stierf van het kruis van Golgotha. Zegt op zijn minst Romeinen 7. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die het aanhalen. Ik ga er nou verder niet op in. Het gaat maar om het principe dat op het moment van aanroepen men niet weet wie hij is. En eerlijk gezegd, het moet lang geleden zijn, maar toen ik hem aanroep wist ik toch ook niet wie hij was. Nou, ik was 9 jaar toen, dus ik kan het nooit geweten hebben eigenlijk. Dat doet er ook niet zoveel toe. Het punt is gewoon dat hij in ieder geval zich daarna openbaart en zich kenbaar maakt. Opdat we zouden weten wie we hebben aangeroepen. Maar het gaat er in principe maar om dat we eerst niet een beroep doen op onszelf en op onze eigen kwaliteiten. Maar dat we een beroep doen op God zelf die ons genade en daarmee ook leven geschonken heeft. Wie hij dan precies is, zullen ook wij gewoonlijk pas achteraf ervaren. Nou, laat ik u meenemen dan naar een andere belangrijke schriftplaats. Ik neem alleen maar enkele belangrijke en bekende schriftplaatsen waar het overblijfsel genoemd wordt. Dat is dan in 1 Koningen 19. Waar nu is niet Mozes, maar Elia verschijnt voor de berg Horeb om daar de Heer te zien. Dat is ook wat, hè. Mozes en Elia, de twee getuigen die nog in de toekomst zullen verschijnen volgens Openbaring 11. Beide hadden een ontmoeting met de Heer. Beide verschenen voor het aangezicht des Heeren op de Sinaï, of ook wel genoemd Horeb. En dan staat er dat Elia van zichzelf zegt, Heer, ik ben maar alleen overgebleven. Dat is in vers 10. 1 Koningen 19, vers 10. Hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Zei Elia, het eigenaardige is, dat is precies diezelfde Elia die Israël nog steeds verwacht. Het is binnenkort weer Pasen en dan staat er weer een stoel klaar in het orthodox-Joodse gezin, want men verwacht Elia, maar om een of andere reden blijft hij niet over. De stoel blijft leeg. De tafel is wel gedekt, de stoel staat er ook, de stoel blijft leeg. Deze Elia zal echter wel degelijk verschijnen in de volgende bedeling, in de zesde bedeling, als een van de twee getuigen, opdat door zijn bediening inderdaad een overblijfsel gesteld zal worden. Dat is door de bediening van Jozef in Genesis 45. Maar hier is Elia zelf die overgebleven is. Hij zegt, ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn leven. Ze zoeken mijn ziel, staat er, om die ook weg te nemen, zodat hij helemaal niet zou overblijven. En dan komt tot hem het goddelijk antwoord, zoals het zo mooi staat in Romeinen 11. Er komt tot hem een antwoord in vers 18 onder andere, waar staat, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. En dat is dan het naschrift ongeveer. Want de Heer geeft eerst Elia allerlei opdrachten. Hij moet nog dit en hij moet nog dat. En oh ja, voordat de Heer het vergeet, ook. Dat is hetzelfde als oh ja, dat is waar ook. Hè? Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Wat hier staat is vrij eenvoudig eigenlijk. Maar ik denk dat het soms heel slecht begrepen wordt. Hier staat dat God alle knieën die zich niet gebogen heeft voor Baal. Dat God die heeft doen overblijven. Heeft hem bewaard. Begrijp je me goed? Dit zijn gelovigen uiteraard. Maar er staat heus niet dat God hen bewaard heeft opdat zij zouden geloven. Maar er staat wel, God heeft hen bewaard omdat zij geloofden. Namelijk omdat zij hun knie voor Baal niet gebogen hadden. En zelfs alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. God heeft hen doen overblijven. Dat betekent wat het normaal zou moeten betekenen. Het betekent namelijk dat God hen in het leven gelaten heeft. Dat God ervoor gezorgd heeft dat ze niet stierven. God heeft hen bewaard, ondanks de verdrukking en de vervolging ook van die dagen. Waarom heeft hij hen bewaard? Wel, eenvoudig, enkel en alleen op grond van geloof. En verder, dat is een andere reden, verder natuurlijk ter demonstratie. Want deze schriftplaats hier uit 1 Koningen 19 vers 18 wordt ook weer aangehaald in Romeinen 11. Want daar wordt gesproken over niet alleen Elia, maar ook over het overblijfsel wat er was in de dagen van Elia. Niet alleen Elia was overgebleven en had overleefd, maar er waren er in ieder geval nog 7000 anderen en zij waren overgebleven omdat God hen had doen overblijven, zo staat het er. En de vraag is dan, waarom deed God hen overblijven? Op grond waarvan was dat? Nou, in elk geval op grond van geloof. Er zijn nog een paar andere dingen ook aan toe te voegen uiteraard. Maar zij bleven over omdat zij geloofden. En daar gaat het maar om. Begrijpt u me goed? Er staat, God heeft hen doen overblijven. De Heer zegt het ook. Ook heb ik in Israël doen overblijven. Maar hij zegt niet, ook heb ik ervoor gezorgd dat er nog 7000 gelovigen zijn in Israël. Je zou het op zijn minst dan met een andere klemtoon moeten lezen. Ook heb ik ervoor gezorgd dat er in ieder geval nog 7000 gelovigen zijn overgebleven in Israël. Want er wordt niet gezegd dat God bepaald heeft dat ze zouden geloven. God maakte hen niet tot gelovigen, God maakte hen tot overgeblevenen. God hield ze namelijk in het leven door een grote verlossing. Maar God maakte ze niet tot gelovigen, want dat doet God nooit. De verantwoordelijkheid namelijk voor of wij geloven of niet, ligt niet bij God, maar ligt bij ons. Als het niet zo was, ik heb het wel meer gezegd, als het niet zo was, dan zou elke evangelieprediking zinloos zijn. En zou elke prediking van het evangelie in de Bijbelse geschiedenis zinloos zijn. Zou het optreden van de profeten zinloos geweest zijn. Als God bepaalt wie gelooft en wie niet, dan is elke prediking zinloos. En er zijn inderdaad mensen die denken dat God bepaalt wie gelooft en wie niet. En daarom prediken zij ook niet. Dat is wel consequent natuurlijk. Maar in ieder geval is dat niet Bijbels en daar gaat het maar om. Zie. God bepaalt wie overblijft. En in elk geval staat vast dat wie niet gelooft, die blijft zeker niet over. En wie wel gelooft, blijft wel over. Maar het hangt er een beetje vanaf waar we het precies over hebben. Want het blijft natuurlijk toch zo dat ook deze 7000 ooit gestorven zijn. En dat er ongetwijfeld in die dagen meerdere gelovigen gestorven zijn. Want Elia zegt het trouwens ook. Ze hebben nu profeten gedood, dat waren op zijn minst gelovigen. Er werden er dus wel gedood. Maar wanneer men overblijft, is het altijd omdat God dat verkiest. Omdat God iemand uitverkiest, opdat hij zou overblijven. En het punt is heel eenvoudig, dat wij weten wie dat zijn. Wie God verkiest om over te blijven. Dat kan alleen maar een gelovige zijn. En als we spreken over het overblijven om een nieuwe schepping binnen te gaan, dan is duidelijk wie er overblijft. Dat zijn namelijk alle gelovigen. En daarom ook deze woordkeuze hier. En het zal ook duidelijk zijn dat deze 7000 die hier genoemd worden, wel, wij weten niet wie ze waren. Ze hebben ook geen belangrijke rol gespeeld in de Bijbelse geschiedenis. Ze worden niet eens meer genoemd. Behalve dan dat ze worden aangehaald in Romeinen 11 vers 4 en daar kom ik er straks op terug. Maar alleen maar om aan te tonen dat er dus altijd een overblijfsel was. Er zijn altijd van die mensen geweest die niet alleen overbleven, in de zin van overleefden, maar die bovendien ontkwamen. Ze waren ontkomenen, want deze waren ook ontkomenen van de vervolging onder Agab, en bovendien waren ze kennelijk ook inderdaad overbodig, want ze waren ondergedoken. Er wordt eerder over gesproken in de familie, in de geschiedenis van Elia, dat de gelovigen zijn ondergedoken, per 50 tegelijk, weet je niet, in de spelonken enzovoorts. Die waren niet alleen overgeblevenen, ze waren niet alleen ontkomenen, ze waren ook overbodigen. Ze waren geplaatst buiten de maatschappij, ze dienden daarin tot niks blijkbaar. Zij stonden ernaast en ze waren er toch. Maar alleen omdat God verheerlijk zou worden daardoor. Nou, dat is wat ik er straks heb aangehaald toen ik die verschillende begrippen heb genoemd. God heeft zich doen overblijven. God heeft niet gekozen opdat ze zouden geloven, maar God heeft gekozen opdat ze zouden overblijven. En dat is waar het werkelijk om gaat. Nou, daar komen we nog wel eens een keer op terug. En dan blader ik met u even door, zo naar, ik hoop dat u snel kunt bladeren, naar Ezra. Ezra 9. Waar we terecht zijn gekomen in de geschiedenis van het terugkeren uit de Babylonische ballingschap. Eigenlijk de Medo-Persische ballingschap inmiddels. En dan gaat het erom dat sommige Joden zich vermengen met de heidense volkeren via het huwelijk. Hetgeen afgewezen wordt. En dan staat er in vers 14, zullen wij nu wederkeren, dus Ezra 9 vers 14, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen. Gruwel staat voor afgoderij, dus het zijn gewoon afgodische volkeren. Zoudt gij niet tegen ons tonen tot verterens toe dat er geen overblijfsel noch ontkoming zij? Dan heb je beide begrippen bij elkaar. Overblijfsel en ontkoming. Want overgeblevenen zijn ontkomenen. En de gedachte is dan dat als de Heer zijn toorn zal zenden over het volk, dan zou het ongetwijfeld zo zijn dat er geen overblijfsel zou zijn. Dat er geen ontkoming zou zijn. Dat namelijk het hele volk zou omkomen onder de toorn van God. Zodat we weten wat een overblijfsel is. Een overblijfsel is die categorie, die verzameling mensen die inderdaad leeft. Hoewel de toorn van God over hen heen is gegaan. Het is dat deel van het volk wat de toorn van God doorstaat. Of althans wat daaraan ontkomt. Wat overblijft ook nadat de toorn geweest is. Het overleeft domweg. Dat is de betekenis. En dat blijkt ook uit deze woordkeus hier in dit vers. Dan gaan we naar de psalm. Psalm 76. Met een beetje goede wil noem ik die alle psalmen. Maar ik noem alleen maar psalm 76. Dus valt nog mee dan. Psalm 76. Vanaf vers 8. Gij vreselijk zijt gij, wordt het God gezegd. En wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? Er wordt dus verondersteld dat ooit een keer die toorn van God zal komen. En dan wordt God genoemd een vreselijk God. Gij vreselijk zijt gij. En wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw toorns af? Gij deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Dan moet ik er meteen bij zeggen. Het staat in de verleden tijd in het Nederlands. Het zou correcter geweest zijn wanneer het in de toekomende tijd vertaald was. Gij zult een oordeel horen, doen horen uit de hemel. De aarde zal vrezen en zal stil worden. Als God zal opstaan ten oordeel om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. In Sela. Nou ziet u meteen dat het dus inderdaad toekomst is. Want in de toekomst gaat dit gebeuren. En dan staat er, want de grimmigheid des mensen, hier staat het keurig in de toekomende tijd, de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Dat wil zeggen, wat er uit die grimmigheden, uit die toorn van God nog overblijft, zal door God opgebonden, hersteld dus, worden. De gedachte is dat gewoon de storm gaat over de planten en de bomen enzovoorts, die eventueel omknakken of omvallen enzovoorts. En als die storm, die toren dus voorbij is, dan zal dat wat gebogen is of wat geknakt is, inderdaad weer opgericht, opgebonden worden.
Het geknoopte riet dat niet verbroken wordt.
Daar hangt het mee samen, ja. Ja. Er wordt meerdere malen over het geknakte of het gebrokene gesproken. In sommige profetieën wordt gezegd dat God het niet zal verzorgen. In andere profetieën staat dat God het wel zal verzorgen. En het verschil is duidelijk genoeg. Wat God niet zal verzorgen is het ongelovige uiteraard. Hoewel het hulp nodig heeft, zal God het geen hulp geven, want het gelooft niet. En aan de andere kant, die gelovigen die overblijven, nou, in de grote verdrukking zal ik maar zeggen, die zullen door God inderdaad hersteld worden. Ze worden in het leven behouden, zullen opgebonden worden. Inderdaad. Dus hier is weer duidelijk, hier in vers 11 dus, van Psalm 76 wordt gesproken over het overblijfsel der grimmigheden. Dat wil zeggen, dat zijn diegenen die overblijven als de verdrukking over het volk geweest is. Dat zijn dus strikt genomen de ontkomenen. En de Heer zal ze herstellen. En dat is wat deze psalm aankondigt. Eigenlijk kondigen ze ongeveer alle psalmen dat aan, maar niet altijd wordt dezezelfde terminologie erbij gebruikt. Maar overblijfsel is dus eigenlijk altijd een overblijfsel der grimmigheden. In de dagen van de broers van Jozef bestond de grimmigheid uit de hongersnood. En zij bleven over omdat ze naar Jozef gingen om eten te krijgen. Dat is het verhaal. Dus het is in feite altijd hetzelfde. Dan kom ik terecht in Jesaja 1. Dat is een schriftplaats die in het Nieuwe Testament weer wordt aangehaald. Ja, inderdaad, in Romeinen 9. Jesaja 1 dus. Waar staat in vers 8... Nou, lees ik ook vers 7 dan maar. Jesaja 1 vers 7. Uw aardrijk is een verwoesting. Uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. De buitenlandse volken dus. En de dochter van Sion is overgebleven. Als een hutje, let op het verkleinwoord. Het is niet zoveel. Een hutje in de wijngaard. De wijngaard staat altijd voor Israël. Als een nachthutje in de komkommerhof, wat dat is kan ik u nu ook niet vertellen. Bovendien verdraag ik geen komkommers, dus ik ben er allergisch voor, dus ik kan het moeilijk uitleggen. Maar goed, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn. Wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En dat betekent dat ook hier het overblijfsel, een overblijfsel is der grimmigheden. Het ontkomt aan de toorn, het ontkomt aan de verwoesting. Maar er staat ook dat de Heer zelf daarvoor gezorgd heeft. Het eigenaardige is dat hij is degene die zijn toornen, zijn grimmigheden brengt. Maar hij is ook degene die zich een weinig overblijfsel zal laten. En er staat hier dus, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, enzovoorts. Betekent dat ook dit overblijfsel in het leven behouden is door een grote verlossing. En ook hier spreekt het uiteraard over de toekomende toorn en grimmigheid in de grote verdrukking, waaruit slechts de gelovigen van Israël zullen behouden worden. Zij zullen overleven en zij zullen, wanneer ze overleven, heel Israël zijn.
Het vervallen hutje uit Handelingen 15 naast.
Dat is de vervallen hut van, het is gewoon een huis. Een gammel huis, een klein huis, maar in ieder geval, het zal weer opgericht worden. Daar gaat het om. En dit vers wordt inderdaad aangehaald in Romeinen 9, zodat we net als de vorige keer weer hevig terechtkomen in Romeinen 9, 10 en 11. Want dat is nou net de hele kern van de Romeinenbrief. In deze drie middelste hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, wordt gesproken over de vraag, wat is Israël eigenlijk en wat zal Israël zijn? En het antwoord is, wel, als er beloften gedaan zijn aan Israël, zijn het de beloften gedaan aan het overblijfsel. En dat is precies waar dus die drie hoofdstukken over spreken. Over dat wat uiteindelijk van Israël zal overblijven en wat zal behouden worden. Waarna de geëindigd wordt met, alzo zal heel Israël zalig worden. Maar dat hele Israël, dus het hele Israël voor zover het overleefd heeft. Uiteraard. Kijk, hoor eens even hier, als wij als alle Nederlanders tegenwoordig op hun fiets een zijreflectie moeten hebben, geldt dat niet voor degenen die in de 80-jarige oorlog al overleden zijn, uiteraard. Hè? Ja, nee, ik noem maar een belachelijk voorbeeld, hè, wat me zo te binnen schiet. Als fietser ligt me dat na aan het hart. Maar goed, daar gaan we het nou verder niet over hebben. Maar het principe is natuurlijk dat als er staat heel Israël zal zalig worden, is het hele Israël voor zover het dan leeft. Uiteraard. Dat zijn dus de overgeblevenen. Per definitie. Het is dus inderdaad een overblijfsel wat behouden wordt, zegt Romeinen 9, aangehaald uit Jesaja 1, vers 9. Maar het is heel Israël, zegt Romeinen 11. En daar is geen verschil tussen. Heel Israël is het hele overgebleven Israël. Zo eenvoudig. Nou, dan gaan we maar weer verder. Het zal trouwens ook duidelijk zijn dat Sodom en Gomorra, dat zijn nou net van die steden waarover het oordeel kwam en waarvan slechts een overblijfsel behouden bleef. Als je daar eens over nadenkt, was het Lot ongeveer. Hè? En niet zoveel meer. Ja, zijn een paar dochters, geloof ik.
Hè? In zijn huis.
Lot en zijn huis. Ja, nou, daar waren zijn dochters bij en daar kwam er een heel moeilijk verhaal over verteld. En waar wij zouden denken, of die nou ook hadden moeten overblijven, dat is nog maar zeer de vraag. Maar over Moab en Ammon hebben we het een andere keer wel weer. Goed, ja. Dus gaan we naar Jesaja 10. Het waren er dus maar weinig die overbleven. En niet omdat ze zo netjes leefden, bedoel ik maar te zeggen. He, dat is in elk geval duidelijk. Maar wel omdat ze gelovigen waren. Waaruit dus volgt dat er ook nog gelovigen zijn die niet netjes leven. Maar ik heb begrepen dat daar nu wat aan gedaan gaat worden. Toch? Oh, hebben jullie dat ook begrepen? Nee. Had iets met een braambos te maken, geloof ik. Nou, Jesaja 10 dus. Jesaja 10, waar staat... ik durf niet eens alles te lezen, maar laat ik dan het laatste vers nog lezen waarin het oordeel werd aangekondigd. Jesaja 10, vers 18. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns woud en zijns vruchtbare velds van de ziel af tot het vlees toe. En hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En dat is het einde van een reeks van versen die spreken over een oordeel wat zou komen. En dan staat er in vers 19. En de overgebleven bomen zijns woud, daar hebben we het overblijfsel, zullen weinig in getal zijn. Ik heb het niet zelf geschreven, dus wilt u de tomaten de andere kant op gooien? Hè? Of de stenen eventueel. Hè? Ze zullen weinig, niet alle, ze zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen, eentje die nog niet zo goed kan tellen, is de gedachte. Een jongen zou ze opschrijven. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen, daar heb je beide woorden bij elkaar, zie je wel. Het overblijfsel, namelijk de ontkomenen van het huis Jacobs, niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls, oprechtelijk. Dat wil zeggen in geloof uiteraard. Het overblijfsel, staat er dan samenvattend, het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk aan het zand de zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastbesloten, overvloeiende met gerechtigheid. En ook dit vers wordt aangehaald in Romeinen 9. Nou, als je nou echt één schriftplaats van alle die ik u noem wil onthouden over het overblijfsel, zou je deze moeten onthouden. Overgebleven zijn ontkomeren. En er staat heel uitdrukkelijk dat, hoewel het misschien het volk zal zijn als het zand der zee, vers 22, zo zal slechts het overblijfsel daarvan wederkeren. Want het merendeel van het volk zal omkomen in de grote verdrukking. Zoals in Hebreeën staat over het verleden al. God heeft aan het merendeel van hen geen welgevallen gehad. En ze zijn omgekomen in de woestijn. En er waren ooit eens een keer 600.000 man en nog een paar, want ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar iets meer dan 600.000 man die uit Egypte verlost werden. En in de woestijn zullen ze nog wel kinderen gekregen hebben, denk ik ook nog. En dan staat er, hoeveel daarvan in het land kwamen, dat was het overblijfsel, hoeveel waren dat er? Een kind kan ze opschrijven. He? Twee. Niet meer, twee van de 600.000. Het is te hopen dat diezelfde verhouding niet in de toekomst ook van toepassing zal blijken te zijn. He? Twee van de 600.000, dat is niet veel hoor. Maar het is maar een minderheid, en dat is ook wat hier staat. De overgeblevenen zullen weinig in getal zijn, enzovoorts. Het lijkt me een duidelijke schriftplaats die spreekt over de verlossing van Israël in de toekomst. Maar het zal blijken dat maar weinig Israëlieten aan die uiteindelijke verlossing zullen deel hebben, omdat er maar zo weinig overblijven. Nou, dat was Jesaja 10, eveneens aangehaald dus zoals gezegd in Romeinen 9, vers 27. En daarna noem ik u Jesaja 17. Jesaja 17. Vers 6. Maar ik lees vanaf vers 3. En de vesting zal ophouden van Efraïm en het koninkrijk van Damascus en het overblijfsel van Syrië of der Syriërs. Zij zullen zijn gelijk de heerlijkheid der kinderen Israël, spreekt de Heer der Heerscharen. En het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden. Als het gebeurt net als met mijn haar, dan betekent gewoon dat er weinig overblijft, hè? Ja, het valt wel mee, ja. Maar iemand zei me dat vanmiddag. Het wordt inderdaad wat dunner, ja. En dat betekent niet dat de haren werkelijk dunner worden, maar het wil wel zeggen dat er minder overblijven, hè? Ja, zo gaat dat. En als van Israël staat het zal verdund worden, of de heerlijkheid van Israël zal verdund worden, betekent dat precies hetzelfde. Er blijven er minder over. U weet dat er ergens staat dat alle haren geteld zijn. Denk er maar eens over na, waar dat staat en in welk verband. Een jongen zou ze opschrijven, het zijn er niet zoveel die overblijven. Hè? Dat had je tot troost zijn, broeder. Hè? Goed. We hebben hem nou weer gehad, dus we kunnen nou weer verder. Daar staat... Er staat dus... Het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager worden zal. Dat wordt dus ook letterlijk dun. Want hij zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt en zijn aren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. Doch een nalezing zal daarin overig blijven. Gelijk in de afschudding eens olijfbooms. De gedachte is heel eenvoudig. Ook als de hele oogst gebeurd is, afgesneden is, dan blijft er nogal wat op het land staan. Trouwens, het was het voorschrift, ook volgens de Joodse wet, dat er een overblijfsel, een hoek van het land zou blijven staan. Zie, heb je het weer, het overblijfsel. Maar hier wordt een ander beeld nog gebruikt, de afschudding van de olijfboom. De olijfboom wordt geschud, omdat de olijven eruit zouden vallen, maar er blijven altijd nog wel wat in hangen. En zo gebeurt het met de vijgenboom trouwens ook. En het afschudden van de vijgenboom komen we tegen Openbaring 6. En dan gaat het ook over de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week. Namelijk als de zon verduisterd wordt en de maan een schijnsel niet geeft. De sterren zullen van de hemel vallen. Dan staat er ook dat de vijgen zullen vallen. Zullen afgeschud worden. Alsof de boom door een hevige wind geschud wordt. Maar het is maar een klein beetje wat overblijft. En zo staat het hier ook. Een nalezing. Zoals ook bij de olijfboom. Twee of drie beziën, dat zijn dus gewoon vruchten, olijven. in de top der opperste twijgen en 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken. Dus hier de naam erin. Spreekt de Heere, de God Israëls. En dat is de situatie als Israël tot bekering komt, zoals blijkt uit vers 7. Te dien dagen zal de mens zien naar dien die hem gemaakt heeft. Dus straks lazen we, te dien dagen zullen ze niet meer vertrouwen op degene die ze slaat, maar zullen vertrouwen op de Heer. En hier staat, ze zullen vertrouwen op de Schepper. Ze zullen zien naar dien die hem gemaakt heeft en zijn ogen zullen op de heilige Israël zien. Zoals eens er een overblijfsel was in de woestijn, omdat men omhoog zag naar de verhoogde slang, de koperen slang. Zo zal er een overblijfsel zijn in de toekomst, wanneer men zal zien naar degene die God verhoogd heeft. Nou, dat was Jesaja 17. Waarna ik blader naar Jesaja 37, vers 4... Boven Jesaja 37 staat dat Jesaja de bevrijding van Jeruzalem, de redding dus van Jeruzalem, voorspelt, voorzegt. En er staat er in vers 4, misschien zal de Heer uw God horen de woorden van Rabsakee, de welke zijn Heer de koning van Assyrië gezonden heeft, om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. Het eigenaardige is dan dat hier een oproep gedaan wordt tot gebed, opdat men zou bidden, niet voor het volk, maar opdat men zou bidden voor het overblijfsel. Dat wil zeggen, voor de gelovigen. Want God zal misschien dit overblijfsel, dit gelovig overblijfsel redden. Misschien zal dan Jeruzalem niet verwoest worden. Dat is de gedachte. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel. Want een gebed is altijd een gebed voor het overblijfsel. En dat is dan de laatste schriftplaats die ik uit Jesaja aanhaal. Want daarna wordt in Jeremia gesproken over het overblijfsel. Maar in Jeremia wordt steeds gezegd tot Jeremia, denk erom Jeremia dat je niet bidt voor het volk. Want ik zal u niet horen. En toch blijkt er ook volgens Jeremia gebeden te worden, maar dan niet voor het volk, maar inderdaad voor het overblijfsel. Voor dat wat gelovig overgebleven is. Voor diegenen die hun knieën niet hebben geboden voor de afgoden, maar trouw zijn gebleven aan de Heer enzovoorts. En daarvoor wordt gebeden, opdat God hen in het leven zou houden door een grote verlossing. En daarvoor bladeren we naar Jeremia 15... waar in de eerste helft van het hoofdstuk gesproken wordt over, weer eens een keer, de ondergang, het oordeel, die zal komen over het volk, Israël. Maar dan komt de ommekeer in vers 11, waar staat, de Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. Zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Zal ook enig ijzer, het ijzer van het noorden of koper verbreken enzovoorts. En dan gaat het weer verder over het oordeel wat zal komen. Maar niettemin, laat ik dan het laatste vers lezen uit van het hoofdstuk. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Daar wordt dus gezegd dat er verlossing zal zijn voor een bepaalde categorie. Maar dat is uiteraard het overblijfsel. Want vers 11 tot en met vers 21 spreekt dan over dat overblijfsel. Overblijfsel wat ten goede zal zijn en wat, waarvoor God tussen beiden zou komen in de tijd der benauwdheid. De tijd der benauwdheid is ook gewoon de tijd der benauwdheid van Jacob, zoals het elders in hetzelfde Bijbelboek ook genoemd wordt. En ik blader maar even verder naar Jeremia 23... Jeremia 23, vers 3, waar de Heer als de goede herder zegt, en ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Kortom, hij zal ze in het leven behouden door een grote verlossing. Precies als Genesis 45. Het overblijfsel van deze kudde zal de Heer zelf vergaderen. Het is hetzelfde overblijfsel uiteraard als in Jeremia 31, heel bekend vers. En ik lees met opzet vanaf vers 1. Jeremia 31 vers 1. Terzelfde tijd, spreekt de Heer, zal ik alle geslacht Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen, enzovoorts. En wel, Jeremia 31 is bekend omdat het spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. We vinden vanaf vers 31 in dit hoofdstuk, vinden we de bekende belofte van het nieuwe verbond. Het schriftgedeelte namelijk, wat in zijn geheel wordt geciteerd in Hebreeën 8. Vandaar dat het een heel belangrijke schriftplaats is, want de hele Hebreeënbrief geeft er eigenlijk commentaar op. Maar hier staat het hoe het zit, want in het begin van het hoofdstuk meteen staat, denk erom, het gaat om een volk, inderdaad een volk, maar een volk der overgeblevenen. Het volk wordt gevormd door hen die zijn overgebleven van het zwaard. En er staat nog bij waar ze die genade vinden, maar dat lazen we er straks in Psalm 76 ook al. Want daar lazen we dat het was in Sela, in Petra dus. En hier staat het is in de woestijn. En dat klopt exact dus, hè, want dat ligt in de woestijn. Het volk der overgebleven van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Want daar zal het inderdaad de Heer ontmoeten. Daar zal het in het leven bewaard worden. Daar buiten de lege plaats, ook als overbodigen, als hen die geen deel uitmaken van deze oude wereld. Daar zullen zij geplaatst worden onder het nieuwe verbond, zoals verderop in dit hoofdstuk aangekondigd. Waarna wij alsnog terechtkomen in Jeremia 42. Jeremia 42, vers 2. En ik zeg maar weer wat ik net al zei. Tot Jeremia wordt steeds gezegd. Denk erom, Jeremia, dat je niet bidt voor dit volk. Ik zal u niet horen. Het werd hem uitdrukkelijk vele malen verboden in de loop van dit boek. Maar ik haal het nou maar niet aan. Maar hier in 42 vers 2 staat. En zij zeiden tot de profeet Jeremia. Laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen. En bid voor ons tot de Heer uw God. Voor dit ganse overblijfsel. Want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Dat ons de Heer uw God bekend maken, de weg die wij zullen ingaan en de zaak die wij zullen doen. En Jeremia zegt dan in vers 4, ik heb het gehoord, zie, ik zal tot de Heer uw God bidden naar uw woorden, en het zal geschieden, het ganse woord dat de Heer u zal antwoorden, zal ik u bekend maken, ik zal u niet één woord onthouden, enzovoorts. En zo gebeurde. Dat wil zeggen, Jeremia bad voor dit overblijfsel. Hij mocht niet bidden voor het volk, maar hij mocht wel bidden voor het overblijfsel. Want dat overblijfsel, dit ganse overblijfsel, dat weinigen was van velen overgebleven, dat was het gelovig overblijfsel voor wie God ook, aan wie God ook genade en barmhartigheid profeteerde via de mond van Jeremia. Zodat we zien dat de hele geschiedenis door in de profetieën gesproken wordt over dat er een overblijfsel zou zijn. Maar bovendien aan de andere kant blijkt dat er ook de hele geschiedenis door een overblijfsel was. Want het verhaal is dit, en daar komen we dan na de pauze op terug. Het verhaal is dat er al die dagen de gedurende geschiedenis van Israël een overblijfsel was. Een overblijfsel te midden van het volk wat bestond uit gelovigen, weinigen van de velen, want de velen waren ongelovig. En de tragiek van het verhaal is dat er inderdaad een tijd komt waarin die gelovigen er nog steeds zijn, waarin nog steeds zo'n overblijfsel er is, maar waarbij ongelovigen er niet meer zullen zijn, eenvoudig omdat die niet overblijven. Zodat het overblijfsel wat er altijd geweest was, inderdaad zal overleven en de ongelovige niet. Dat betekent dat als het in de dagen van Elia, bij wijze van spreken, het Messiaanse Rijk zou zijn begonnen, dan zouden er precies 7001 man uit Israël het Messiaanse Rijk zijn binnengegaan. En de rest zou gedood zijn. En dat is wat er in de toekomst gebeurt. Dus als we denken, het gaat allemaal wel goed met Israël, het komt allemaal wel klaar in de toekomst, want heel Israël zal zalig worden, moet ik u toch teleurstellen. Niet dat het onjuist is, maar de waarheid is dat het merendeel ongelovig is en inderdaad zal vallen door de scherpte des zwaards, precies zoals het staat. Ik heb nog enige schriftplaatsen voor u, die wij nog even zullen aanhalen. Dat is inmiddels Ezechiël, hoofdstuk 6. Ezechiël hoofdstuk 6. Waar we weer het bekende verhaal tegenkomen, namelijk de aankondiging van een oordeel over Israël. Er staat dan in vers 6 van Ezechiël 6. In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden, opdat uw altaren woest en eenzaam zijn en uw drekgoden verbroken worden en ophouden en uw zonnebeelden afgehouden en uw werken uitgedelgd worden. En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken heb, enzovoorts. En we vinden hier de termen weer bij elkaar. Er wordt gesproken over een overblijfsel in vers 8, maar ook over ontkomenen in vers 8 en in vers 9. En dat is uiteraard allemaal hetzelfde, dat wil zeggen, het is dezelfde groep mensen, ontkomenen of het overblijfsel. En daartegenover staan de verslagenen uit vers 7. Want uiteindelijk hoort men of tot de ontkomenen, namelijk het overblijfsel, of men behoort tot de verslagenen. En die verslagenen zijn uiteraard degene die niet in het leven worden gehouden door een grote verlossing. Integendeel, zij komen om in dit oordeel waarover hier gesproken wordt in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. Ik lees het maar niet allemaal met u, want het is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijk luguber verhaal. Maar ja, het is op zich helemaal geen nieuws, want de waarheid blijft nou eenmaal deze, dat alleen gelovigen overblijven en een nieuwe schepping binnengaan, en ongelovigen, wie het ook zijn, zullen inderdaad behoren tot de verslagenen en zullen uiteindelijk terechtkomen in de tweede dood. Ze zijn verslagenen, zij blijven niet over in elk geval. En ook hier vinden we hetzelfde principe toegepast in verband met Israël. En het is daarmee heel duidelijk hoe straks heel Israël zal zalig worden. Dat gaat namelijk door twee activiteiten van God tegelijkertijd. Het ene is namelijk de prediking van het evangelie en het andere is het zwaard. Dat wil zeggen, het komt er gewoon op neer dat of men gelooft het evangelie, men gelooft de blijde boodschap en men zal overleven, men zal overblijven, of men gelooft de boodschap niet en men komt om in de grote verdrukking. Het is of het een of het ander. En als u zegt, dat vind ik nog maar wreed van God enzovoorts in verband met Israël, dan moet ik u zeggen, dat is niet specifiek Israël, gebeurt daar ook, maar het gebeurt in feite met de gehele schepping. Dat is de keuze waar wij ook voor staan vandaag de dag. Wanneer wij het woord des Heeren, wanneer we het evangelie afwijzen, wanneer wij niet hem aanroepen, zal ik maar zeggen, in geloof, dan blijft ook inderdaad slechts over dat wij verslagenen zullen zijn en inderdaad zullen omkomen wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Zoals Psalm 2 dat zo zegt. Daarna zou ik terechtkomen in Joël 2, vers 32, maar daar kwam ik vandaan. Dus ik sla hem nu even over en ik ga door naar Zacharia 8. Zacharia 8, vers 6. Want in Zacharia wordt gesproken over zegeningen die Israël alsnog zal ontvangen in de toekomst. Het is altijd mooi om dat in Zacharia te lezen. Ik moet eerlijk zeggen, Zacharia voegt eigenlijk niks nieuws toe, of nauwelijks iets nieuws toe aan de profetieën van het Oude Testament. Maar het bijzondere waarheid, het bijzondere aspect van Zacharië is dat het een tamelijk grote kleine profeet is die geschreven werd na de terugkeer uit de Babylonische of dan wel Medo-Persische ballingschap. En dat betekent dat de aankondigingen van herstel enzovoort, zoals we die vinden in Zacharia, nooit vervuld kunnen zijn door of in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, want dat was toen al geweest. En dat is van belang, omdat een heel groot deel van de christelijke theologen verklaren dat alle beloften omtrent een herstel en terugkeer uit ballingschap al vervuld zijn in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dan blijven we altijd met het probleem zitten van Zacharia, want daar wordt over gesproken over een ballingschap en over een verlossing, een terugkeer daaruit, die niet kan verklaard worden in verband met de Babylonische ballingschap, omdat die in de dagen van Zacharia al achter de rug is. Waarna men gewoonlijk er zijn toevlucht toe neemt om Zacharia ouder te verklaren dan hij werkelijk is. En zo blijven wij altijd lachen, want Daniel maakt men jonger dan het is, want anders klopt het niet, volgens hun. En Zacharia moet men veel ouder maken dan hij is, anders klopt het niet. Dat is heel leuk, hè? Tenminste, vooral wij vinden dat leuk. Maar het is natuurlijk niet droevig, eigenlijk. Maar goed, lezen wij Zacharia 8, waar staat bijvoorbeeld in vers 4... Alzo zegt de Heer der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Men zal dus erg oud worden, staat hier. Dat is ongetwijfeld de dagen van het Messiaanse Rijk. De 1000 jaar gewoon, hè. Ja. Iemand die van 100 jaar, die wordt daar beschouwd als jong. Dat weet u, hè. Ja. Nou, dan staat er in vers 5, en de straten die stad zullen vervuld worden met knechtjes, dat is het Bijbelse woord voor jongetjes, met knechtjes en meisjes, spelende op haar straten, zodat hier gesproken wordt over een levendige stad, waar vele generaties gelijktijdig wonen, oude en jonge mensen enzovoorts. En dan staat er al in vers 6, al zo zegt de Heer der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heer der Heerscharen. Want ziet, ik zal mijn volk verlossen, vers 7, uit het land des opgangs en uit het land des ondergangs der zon. Ik zal hen herwaarts brengen, enzovoorts. Wel, op dat moment waren ze daar niet eens heen verstrooid. Hoe zouden ze eruit terugverzameld worden? Maar het punt is gewoon dat de profetie spreekt over een ook nu nog toekomstige terugverzameling van het volk. Maar de retorische vraag die de Heer stelt aan het volk is deze. Omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn. Want de zaak is dat de Heer hier belooft dat hij ook in die dagen een overblijfsel zal stellen. Dat overblijfsel in die dagen, in nog toekomende dagen dus. Dan zal er een overblijfsel zijn. En het overblijfsel in de dagen van Zacharia is een type van het overblijfsel wat er later, aan het einde van de 70ste week of na de 70ste week van Daniel, na de verdrukking dus, zal zijn. Het is ook heel eenvoudig, omdat in de dagen van Zacharia sprake was van de herbouw van de tempel, die in de dagen van de ballingschap verwoest was door Nebukadnezar. En hier sprake van herbouw van de tempel en deze omstandigheden worden genomen als uitgangspunt, als decor voor profetieën die spreken over een nog toekomstig herstel van de tempel, een toekomstige terugkeer uit ballingschap. Kortom, een toekomstig overblijfsel wat er zal zijn. Niet in deze dagen van Zacharia en Ezra en zo, maar in de dagen van de Heer Jezus zelf, namelijk de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Ook dan zal er een overblijfsel zijn, namelijk in die dagen. En die paar mensen die er waren in de dagen van Zacharia, die de tempel en de stad bouwden enzovoort, zijn een beeld van het overblijfsel wat er veel later zou zijn. Dat is het verhaal van Zacharia. Waarna ik er dan meteen maar op wijs dat we Zacharia al een paar maal hebben aangehaald. Ook vanavond in verband met Zacharia 12. Zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. In verband met Zacharia 13. Omdat er gevraagd wordt, wat zijn toch die wonden in uw handen. Het was respectievelijk Zacharia 12 vers 10. Die profetie die we ook eerder genoemd hebben, omdat daar gesproken wordt over de uitstorting van de geest. Hè? En daar staat, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Maar in Zacharia 13, vers 6, staat dat deze mensen hem vragen, wat zijn deze wonden in uw handen? En zo antwoordt hij, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Dat is het huis van Abraham, maar ik ga het nou niet uitleggen. En dan krijgen we Zacharia 14, waar staat dat de Heer al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem, waarna de stad zal worden ingenomen, vers 2. En nou ik dat toch ben, daar wordt ook een overblijfsel genoemd, jazeker, in vers 2, waar staat, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen en de stad zal ingenomen. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige, dat is een van de andere woorden voor overblijfsel. Het overige, de rest, is dat. Het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. De vertaling is een beetje twijfelachtig, maar het doet er niet zoveel toe. In elk geval staat er dat het overige des volks niet zal uitgeroeid worden. De twijfel bestaat over het voorzetsel, er staat uit de stad. Andere vertalingen geven in de stad. Maar je kunt net zo goed vertalen met het overige des volks zal van de stad niet uitgeroeid worden. Het gaat gewoon om dat er een overblijfsel is uit dit Jeruzalem, of van dit Jeruzalem, of in dit Jeruzalem, wat niet zal uitgeroeid worden. Zij zullen dus wel ontkomen van het zwaard. Zij zullen namelijk, maar dat weten we al, genade vinden in de woestijn. En dat is wat de volgende versen zeggen, want daar staat dat die dagen, vers 4, de voeten van de Heer Jezus zullen staan op de olijfberg en de olijfberg zal scheuren. En dan vers 5, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal rijken tot aanzal en ge zult vlieden gelijk als gevloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia enzovoorts. En er wordt gesproken over de redding die er is voor het overblijfsel van Jeruzalem. Zij vluchten namelijk, zij ontkomen namelijk door te vluchten dwars door de gescheurde olijfberg. En daarmee zijn we dus gewoon weer terecht bij het einde van de 70ste week, waarover deze profetie in Joël 2 vers 32 nou eenmaal spreekt. En ook hier, net als in Joël 2 vers 32, wordt het een overblijfsel genoemd. Het overige des volks zal niet uitgeroeid worden. En dan maak ik een grote sprong, want ik zou toch met u gaan weer naar Romeinen. Maar voor ik naar Romeinen ga, blader ik een heel eind weg naar Openbaring. Namelijk Openbaring, eens even kijken, 6 of 7, 7? Nee, die moet ik niet hebben. 11, Openbaring 11. Openbaring 11, en ik zeg het nu even heel vlug, hè. Nou, ik praat wel langzaam, maar het verhaal vertel ik vlug, hè. Openbaring 11 in zijn geheel spreekt over het verborgen koninkrijk, maar dan in verband met de zesde bedeling. Het spreekt dus niet primair over de verdrukking, maar het spreekt over het koninkrijk, dat in die dagen eenmaal bestaat en voor zover het bestaat. En het hele hoofdstuk spreekt daarover. Dat betekent dat hoofdstuk 11 begint bij de gebeurtenissen van de opname van de gemeente en het eindigt bij de aanvang van de 1000 jaren. En alle 40 jaar daartussen worden hier aangehaald. En hier wordt het wonder verteld van hoe die dagen beginnen. Met dat er eigenlijk helemaal geen gelovige op aarde is, maar daar kom ik even op terug. En hoe het eindigt met dat er uitsluitend gelovigen zijn op aarde. En dat gebeurt in de dagen waarin het koninkrijk nog verborgen is, maar geopenbaard wordt. Wel, die bedeling dan, of die zesde bedeling van waarin dat verborgen koninkrijk bestaat, begint met de opname van de gemeente. Strikt genomen is dat niet juist, want de opname van de gemeente is uiteraard het eind van de tegenwoordige vijfde bedeling. Maar goed, daarna begint dan die zesde bedeling. En die situatie wordt ons geschilderd in de eerste paar versen als er staat dat de tempel Gods gemeten moet worden met een rietstok, een roede, staat er. Een meetroede hebben de vertalers ervan gemaakt, want ze vinden het woord ook wel erg dubbelzinnig. Ja, dus we meten de tempel met een rietstok, een roede gelijk. Maar laat de voorhof uit, want dat is aan de heidenen gegeven en ze zullen het vertreden 42 maanden. En wat daarmee gezegd is, is duidelijk genoeg. De tempel is namelijk altijd al een beeld in elk geval van de gemeente. Als die tempel daar gemeten wordt, wil dat zeggen dat de tempel compleet is en dat het eigendomsrecht van die tempel ook bepaald is. Kortom, het beschrijft de situatie die ontstaat door de opname van de gemeente. Het is niet de opname zelf uiteraard, maar het beschrijft de situatie zoals die op dat moment is. De tempel is compleet, de tempel is gemeten, de tempel is gerubriceerd, zeg maar zeggen. De gemeente is bij de Heer, daar komt het op neer. Maar de voorhof die officieel om de tempel loopt, die wordt niet meegemeten, want die wordt gegeven aan de heidenen en zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Dat is vers 2 van Openbaring 11. En dat betekent dus dat dat voorhof een beeld is inderdaad van Israël. Aangeduid als de heilige stad. Wordt genoemd bij de naam van de hoofdstad. Heel gewoon, hè? Dat doen wij ook, hè? Als wij het hebben over Washington, bedoelen we heel de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Hè? Ja, dat is heel eenvoudig. Als we Den Haag noemen, noemen we heel Nederland. En als we Staphorst. Hè? Staphorst, dat bedoelen we. Nee, dat durven we niet te zijn. Maar de naam van de hoofdstad wordt genoemd voor het hele Rijk. Dat lijkt me wel duidelijk. Nou goed, de gemeente is opgenomen. Dat is wordt uitgebeeld door de tempel. De voorhof is het beeld van Israël, want daarvan staat, de voorhof wordt gegeven aan de heidenen en die zullen de heilige stad vertreden, waar het volgt dat de voorhof een beeld is van de heilige stad. En als de voorhof een beeld is van Jeruzalem, dan kan het niet anders dan dat de tempel zelf een beeld is van de gemeente. Moeilijker is het niet. En dan zie je meteen dat het dus inderdaad niet letterlijk bedoeld is, maar overdrachtelijk. Want de voorhof is de heilige stad, staat er. Zie. Nou, dan gaan we verder. Er wordt dus gezegd, de gemeente is opgenomen. Israël, de gemeente is voltooid, is compleet, is bij de Heer, is het koninkrijk binnengegaan. Wel Israël, onder leiding van Jeruzalem, nog niet, want het wordt nog vertreden door de heidenen. Eerst 42 maanden. En dan staat er, want dat is vers 2, en dan staat er in vers 3, en ik zal mijn twee getuigen geven. Dat woordje macht mag je eruit doorstrepen, want dat staat er helemaal niet. Ik zal mijn twee getuigen geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. En voor de goede rekenaar is het duidelijk dat 42 maanden net zo lang is als 1260 dagen. En toch gaat het om een verschillende periode, want de 42 maanden uit vers 2 zijn de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En de 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Wel, dat is de normale volgorde. De heidenen zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. Omdat er verder niks bij staat, rekenen maar dat het begint meteen na de opname van de gemeente. Dus, want zo staat het, dat is makkelijk genoeg. Je moet het niet moeilijker maken dan het toch al is, hè. En dan staat er, ik zal mij twee getuigen geven. Nou, normaal gesproken komt dat dus daarna. Dat klopt ook, dat is dan de tweede helft. Of dat is de, nee, nou zeg ik het verkeerd. Dat is de, nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Het is de eerste helft van de 70ste week waarin dat gebeurt. Zoals blijkt uit wat er verder staat. Ik ben helemaal veel te vroeg. Zoals blijkt uit wat er verder staat. Namelijk de twee getuigen worden vergeleken met de twee olijfbomen uit Zacharia. Er zijn ongetwijfeld in ieder geval een uitbeelding van Mozes en Elia, die zullen optreden in deze eerste helft van de 70ste week, waarna zij gedood worden, want dat staat in vers 7 en 8. Dus er zijn de 42 maanden, dat wil zeggen de 1260 dagen zijn om. En dan staat er in vers 9, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en natie zullen hun lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in de graven gelegd worden. Dat wil zeggen, 3,5 jaren zijn om, de twee getuigen zijn dood. En in plaats van dat het volk of de stad of zelfs de volkeren bekeerd zijn, bedrijven ze vreugde, hebben ze feest omdat ze dood zijn. Zodat we zeker weten dat deze 3,5 jaar dus niet leiden tot het einde van de 70ste week van Daniël, maar dus tot het midden van de 70ste week van Daniël. Dus één van de twee. die 3,5 jaar, die 42 maanden dus, zijn of de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar als het de tweede helft van de 70ste week van Daniël zou moeten zijn, dan zou het leiden tot de bekering, in ieder geval van Jeruzalem. En het aanroepen van de naam des Heren door het overblijfsel. Wel, dat is duidelijk niet het geval. Dus is het de eerste helft van de 70ste week. Zo zit het in elkaar. Ik hoop dat ik het nou goed gezegd heb. Vers 2 ook. De 42 maanden, zowel als de 1260 dagen, zijn de eerste helft. Ja, sorry dat ik het verkeerd zei, hoor, maar ik kwam er ook een beetje onverwachts in. Maar het is allemaal de eerste helft van de 70ste week. De reden daarvoor is eenvoudig. Het loopt namelijk niet uit op de bekering van de stad. En dus is het niet de tweede helft van de 70ste week. En dus is het dan de eerste helft van de 70ste week. Want in plaats van bekering na die 3,5 jaar vinden we dat men blij is dat de getuigen dood zijn. En dan gaat het verder. Vers 10. Die op de aarde eigenlijk, die in het land wonen, zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven, zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Ze waren dus inmiddels dood. En dan staat er, en na 3 dagen en een half... Dat is 3 dagen en een halve dag voorbij het midden van de 70ste week van Daniël. Is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: kom herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Wel, dat is niet het eind van de 70ste week, dat is duidelijk. Want dan vaart men niet op in een wolk naar de hemel, maar dan komt men op een wolk uit de hemel naar de aarde. Dat is iets andersom, hè? Heel eenvoudig, hè? Ja. Zodat u ziet dat de hemelvaart van de Heer Jezus gevolgd wordt hier door de hemelvaart van deze twee getuigen na hun opstanding. En pas 3,5 jaar later zal de Heer zelf op de wolk, in eerste instantie, verschijnen op de olijfweg. Maar dat is inderdaad later. We vinden dan dat dit verborgen koninkrijk in de 6e bedeling uiteraard niet begint met de gemeente, want die is weg. Dan zou er, theoretisch gesproken, geen enkele gelovige op aarde zijn. En dat kan niet, omdat het in strijd is met wat wij gewoonlijk dan maar noemen de leer van het gelovig overblijfsel. Die leer zegt namelijk, Romeinen 11 staat het letterlijk, dat er altijd een gelovig overblijfsel op aarde is. Als dus God aan het einde van deze bedeling de gelovigen van de aarde wegneemt, is hij feitelijk gedwongen, aangezien het nog niet de jongste dag is, is hij feitelijk gedwongen andere gelovigen, en omdat ze moeten getuigen, moeten tenminste 2 zijn, andere gelovigen op aarde te zetten in plaats van de gemeente, om namelijk dat woord vast te houden en opdat er een overblijfsel zou zijn. Waaruit maar weer volgt, als er niet zoiets bestaat als de opname van de gemeente, en met name dan nog voor de verdrukking, dan zou het dus ook compleet overbodig zijn dat deze twee getuigen ooit maar zouden optreden. Waaruit dus weer volgt dat alleen al dit verschijnsel van deze twee getuigen, hier in Openbaring 11, het bewijs is, indirect, maar het is een bewijs voor de opname van de gemeente voor en zelfs ver voor de grote verdrukking. Het is een indirect bewijs, ik ben me dat goed bewust. Maar het is een zeer sterke bevestiging van het bewijs wat we op andere schriftplaatsen zo zonder meer hebben. Nou, hoe dan ook, wij leren dus dat als de gemeente weg is, zou er geen overblijfsel zijn. Dat doet de Heer wat aan. Hij zet dus andere gelovigen op aarde. Wel, die kan hij niet zelf maken, gelovigen. Nee, dat is nou eenmaal zo, dat doet hij niet. Hij kan het woord geven, maar hij kan geen gelovigen maken. En aangezien de aanwezige gelovigen in die dagen uiteraard horen tot de gemeente, gaan die allemaal weg. Zodat er maar één oplossing overblijft. Dat is dus dat 2 gelovigen uit een voorgaande bedeling, kan niet schelen welke, maar uit een voorgaande bedeling alsnog weer verschijnen op de aarde. Het is zo logisch als wat, en dat is precies wat er gebeurt, namelijk de 2 belangrijkste profeten van het oude verbond verschijnen opnieuw, namelijk Mozes, die de middelaar was van het oude verbond, en dan Elia, die de eerste grote profeet was, puur als profeet dan gezien, van het oude verbond. Ik heb al vaker gewezen op de eigenaardige verwantschap tussen Mozes, Elia en Christus. Zij waren degene die in hun dagen de grote wonderen deden hier op aarde. Zie. En Mozes en Elia waren in het Oude Testament al voorlopers van Christus. Zij zijn het ook in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, wanneer het nieuwe verbond op aarde ook in werking treedt en geopenbaard wordt. Dus deze twee profeten verschijnen dan. En daarmee wordt een begin gemaakt aan dat koninkrijk, verborgen koninkrijk, zoals het in die dagen bestaat. Dat betekent dat in die zesde bedeling de volgorde is dat het begint met twee getuigen en het moet leiden tot een compleet bekeerde, gelovige, wedergeboren wereldbevolking. Het is te hopen dat er dat meer zijn dan 600.000. Maar ik hoop dat u het verband even hebt. Ooit gingen er 600.000 en nog wat uit Egypte. Ik ben altijd blij met dat nog wat. Maar gingen 600.000 en nog wat uit Egypte. En twee kwamen er in Canaan aan. En in de toekomst krijg je dat twee gaan getuigen. En het leidt tot de bekering van, nou ja, wat er nog van het volk over is. Maar niettemin, het leidt tot de bekering van de volkeren. Die dan inderdaad de 1000 jaren zullen binnengaan. En wat we dan vinden, is dat in die bedeling een begin gemaakt wordt met slechts twee getuigen, maar het leidt tot het tot stand komen van dat overblijfsel wat de 1000 jaren zal binnengaan. Als die twee er niet waren, zou er helemaal niemand meer behouden worden, want hoe zullen ze aanroepen die ze niet geloofd hebben, en hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Dus moet er iemand zijn die predikt, en aangezien getuigen altijd dubbel is, een getuige is altijd dubbel, moeten dus twee getuigen zijn. Wel, die worden daar gegeven, opdat er een overblijfsel gesteld zou worden. En dat klopt ook, en dat is precies wat we mogen verwachten hier, en het wordt ook genoemd. Want dan lezen we verder. Deze twee worden dan opgewekt en varen ten hemel, maar vergis u niet, er zijn inmiddels heel wat gelovigen op aarde, al zijn ze niet in Jeruzalem, ze zijn buiten de legerplaats gegaan. Want dat is de prediking uiteraard. En een groot gedeelte van hen zal zich ongetwijfeld bevinden in Petra. Zo niet alle. Maar dan lezen we verder. Daar staat er in vers 13. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het tiende der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En dan een hele lange stap. En de overigen, maar dat is het overblijfsel uiteraard. De overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En dan gaan we weer hard. Het tweede wee is weggegaan, ziet de derde wee komt haast en de zevende engel heeft gebazuind. En dan zie je stemmen zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En zo eindigt het hoofdstuk dus feitelijk ook. En de eenvoudige lijn van dit hoofdstuk is alleen die begint na de opname van de gemeente. Met twee getuigen die het evangelie prediken, met als resultaat dat overblijfsel. Het resultaat namelijk van dat wat er van de mensheid overblijft ook inderdaad gelovig is en de 1000 jaren binnengaat. Want daar leidt dan de rest van dit hoofdstuk toe. En de grote sprong die hier gemaakt wordt, is een sprong vanaf het einde van de 70ste week naar het begin van de 1000 jaren. En dat is weer zo, omdat wat er aan het eind van de 70ste week gebeurt met Israël, dat is in principe hetzelfde als wat er gebeurt aan het eind van de 33 jaren met alle volkeren, namelijk ze gaan het koninkrijk binnen. En daarom wordt hier dat verschil niet zo groot gemaakt in Openbaring 11. En verder begrijp ik best dat u daar dan nog een heleboel vragen over zult hebben. Maar dat komt er wel aan de orde wanneer we aan Openbaring 11 toe zijn. Dat duurt nog even dan. Maar goed, zo'n hoofdstuk neemt zijn plaats in tussen de hoofdstukken, tussen de andere hoofdstukken hier in Openbaring. En die plaats is inderdaad een plaats op het punt van het aanbreken van het 1000-jarig rijk, zal ik maar zeggen. En hier in hoofdstuk 11 wordt er nog eens even kort een lijn uitgezet waarin verklaard hoe het zo gekomen is. Namelijk die 1000 jaren komen, de koninkrijken zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dat kan allemaal wel zijn, maar het is dan niet alleen door het oordeel wat zo uitgebreid besproken wordt in Openbaring, maar het is met name ook door de prediking die op aarde heeft plaatsgevonden. Te beginnen met de twee getuigen, daarna voortgezet door de 144.000, maar het leidde tot de bekering van het overblijfsel, mag ik wel zeggen. Het leidde tot de bekering van hen die daardoor het overblijfsel zijn. Ik moet het zo nauwkeurig mogelijk zeggen. Nee, het is precies. Het is,
vers 15?
Ja, precies. Vers 15. Oh, wacht even, even een bladzijde terug. Ja, inderdaad, vers 15 in elk geval is het einde van de 40 jaren. Maar vers 14, nou, dus vers 14 zegt niks, dus laten we zeggen vers 13 van Openbaring 11, spreekt in één adem over het einde van de 70ste week en het einde van de totale 40 jaar. Dat wil zeggen, de 33 jaar die ertussenin zitten, worden niet apart vermeld, omdat het principe gewoon blijft, het overblijfsel gaat het koninkrijk binnen. En dat begint bij Israël en het loopt door in verband met de overige volkeren en het wordt gewoon overlapt. Je kunt dus die term overigen uit vers 13 van toepassing brengen op degene die de 70ste week van Daniel overleven. Dus de bekering van Israël is dat eigenlijk dan. Maar het verhaal gaat gewoon door en is net zo goed van toepassing op de overige volkeren die de 1000 jaren ingaan 33 jaar later. Het is allemaal overblijfsel namelijk. Dus er staat dan, de overigen zijn zeer bevreesd geworden. Welke overigen? De gelovigen hebben we steeds gezegd. Welke gelovigen dus? Ja, al die gelovigen daar. En dat begint weer bij Israël, dat is het eind van de 70ste week. Het loopt door tot en met de 33 jaar. Kijk, het is heel eenvoudig. Als je de lijn van hoofdstuk 11 volgt, ben je bij vers 11 en 12 ben je gekomen in het einde van de 70ste week. Maar in vers 15 ben je aan het eind van de totale zesde bedeling. Dat is al 33 jaar later. En dus gaat het op beide en het koppelt beide aan elkaar. Omdat het hetzelfde principe is. Dat wat overblijft gaat het koninkrijk binnen. En de vraag is, nee, laat ik het anders zeggen. In vers 15 staat de zevende engel heeft gebazuind. Maar de andere zes hebben al gebazuind in het voorgaande hoofdstuk.